Ga naar het boek Exodus. Wat een verrassing. Goedemorgen, lieve gemeente. Wat ik zo bijzonder vind is als je Mozes en Jezus vergelijkt, zie je heel veel parallellen, heel veel dingen, heel veel overeenkomsten. En Mozes zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Maar Jezus is Gods heerlijkheid. Halleluja. Laten we lezen uit Exodus 34, 1 tot en met 10. De Heer, en als je Heer ziet met hoofdletters, dan is het Yahweh. Staat daar in de grond, is Yahweh, zei tegen Mozes. Hebben we vanochtend gezongen, we zien op Yahweh. Yahweh is de naam van God, de geopenbaarde naam van God aan Mozes en het volk van Israël. Yahweh zei tegen Mozes, hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden die jij hebt stuk gegooid. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Yahweh uit. De Heer uit. Yahweh ging voor hem langs en riep uit, Yahweh, Yahweh. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De Heer antwoordde, ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, Yahweh, voor jou zal doen. Ik heb ook nog een bonusvers, dat heb ik hier niet voor jullie hier achter, maar ik denk dat hoort er ook nog bij. En dan zien jullie ook die parallel met Jezus. Vers 28, hetzelfde hoofdstuk. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer zonder te eten en te drinken. Dat komt ons wel heel bekend voor. En hij schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden op de platen. En dan staat er, Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Tot zover. Lees het thuis verder. Lees de hele context. Het begint in het vorige hoofdstuk met 33, 18, waar Mozes zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dus Mozes vraagt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. En wat zegt de Heer? Kom maar op de top van de berg. Kom maar naar mij toe. Nou, dat is ook waar hij het vanochtend over wil hebben. Ik heb wat items meegenomen. En namelijk mijn notarismap van het huis dat ik jaren geleden gekocht heb. Een notarismap, hier zit een contract in dat het huis aan de Pannenroosstraat van mij is. En ik heb ook de bijbehorende sleutels. En met deze sleutels kom ik het huis binnen. Dat is wel zo handig. En dus dit zijn tekenen van het contract. Ik heb ook nog iets anders leuks meegenomen vanochtend. Ik heb ons huwelijksdocument meegenomen. Daar staat in dat in Amsterdam-Zuid op 21 augustus 1997, dus 2 dagen voordat wij in de kerk getrouwd zijn, waren we dus wettelijk getrouwd. Dat werd wettelijk vastgelegd. En daarbij hoort, Aliska, laten we, daar weer onze ringen. Je hoeft hem niet af te doen. Die kan er niet meer af. Nou ja, bij mij nog wel. Ik ben mooi slank gebleven. Ik heb gewoon mazzel. Ik heb gewoon mazzel. Jullie zijn wakker vanochtend. Echt heel, heel goed. Dit is het wetmatige bewijs dat we getrouwd zijn. En de ringen laat iedereen zien van, hey, ik ben niet meer beschikbaar. Ik ben bezet. Dus deze twee dingen, de map, de notarismap, is een teken van verbond. Een verbond dat je gesloten heeft, een contract dat getekend is. En hier hebben we ook, en moesten onze handtekeningen zetten. En we hebben een verbond gesloten. En een verbond is niet alleen maar een verbale toezegging van, hey, zullen we samen voor de rest van ons leven doorgaan? Lijkt dat jou een leuk plan? Ja, leuk, laat een familie stichten. Nee, dat is officieel gebeurd. Hebben voor God, voor de wet, hebben dat gesloten, een verbond gesloten. Het is getekend, het is vastgelegd voor hemel en aarde weet, Alain en Jan zijn getrouwd. En zo is het met ons huis, met ons, dat is vastgelegd. Dus een verbond is veel meer dan alleen maar te zeggen van, zullen we samen even optrekken met elkaar. Het is dus een wetmatige samenvoeging van twee partijen. Twee partijen worden één. En een verbond is dus ook een partnerschap, samen verder gaan. Het heeft ook met bezit te maken. En na het betalen van het ondertekenen van het huis, natuurlijk heb je een hypotheek gekregen. Maar daarna kreeg ik de sleutels en mocht ik in het huis gaan. En na de trouwerij was Ala van mij en ik was van haar. Dus dat is een verbond. God sloot ook een verbond met mensen in de Bijbel. We lezen dat. En God sloot een verbond met Mozes en het volk. Israël werd Gods volk. En nadat God het volk had bevrijd uit Egypte, heeft hij Israël naar zich toe gebracht. Hij heeft eerst bevrijd, eerst verlost en dan naar zich toe gebracht. En als bewijs van het verbond kregen ze ook iets. Ze kregen twee stenen platen van God, met de vinger van God geschreven. Dat was als het ware hun contract. Twee stenen platen. En ik geloof echt dat de twee kopieën waren van elkaar. Dat waren, dus het was niet aan de ene 5 geboden en de andere 5 geboden. Dat waren twee stenen platen met exact hetzelfde erop. Want het was een contract. Het was de ene voor God en de ene voor mensen. Het is een symbool van een contract. En wat kregen ze nog meer? Een kolom, een wolkolom bij overdag en vuurkolom overnacht. En dat was ook een teken van dat verbond. God in de vorm van de Heilige Geest, van Gods Geest, was altijd met hun. Dat was het externe bewijs, zoals een sleutel of de ringen laat zien. Hey, dit is Gods volk. Zo kon iedereen, alle volken waar ze aan langs wandelden, zagen die vuurkolom. Die wisten, Yahweh is hun God. Dus dat was het externe bewijs. Nou, hebben wij ook zo een verbond met God gesloten? Nee, dat hebben wij niet, niet direct in ieder geval. De verbonden die tussen God en mens gesloten werden, werden helaas door de mens altijd weer gebroken. In het Oude Testament lezen we dat nooit iemand zich aan een verbond kon houden die God stelde. God was altijd trouw, mens niet. Dus God is zelf mens geworden. Dat is vieren tijdens kerst. God is mens geworden. En hij heeft vervolgens een verbond met zichzelf gesloten. En dat kan, want God is 3 en toch 1. En in die 3-eenheid heeft God dus een nieuw verbond gesloten. God de Vader heeft een verbond gesloten met God de Zoon Jezus Christus. En dit verbond is onbreekbaar. Dit verbond is machtig. Het is ijzersterk, omdat het niet meer van mensen afhankelijk is, maar het is van God afhankelijk. Dus dat is zo, daarom is dit verbond zoveel beter dan alle andere verbonden die gesloten zijn. Het is een machtig verbond. Nou, wij zijn kinderen van Jezus. We zijn het lichaam van Christus. We zijn de bruid van Jezus Christus. Op die manier zitten we in het verbond. Je zou kunnen dat vergelijken zoals kinderen in het verbond zijn van hun ouders. deel uitmaken. Dus de kinderen hebben nooit een huwelijksverbond afgesloten. Maar ze zitten er wel in het gezin. Ook wonen de kinderen in het huis dat de ouders gekocht hebben, bijvoorbeeld. Dus ze mogen er compleet van genieten, maar Rafael heeft nooit het huis gekocht, ondertekend. Dat hebben Al en ik gedaan. Dus zo, op diezelfde manier, zitten wij in dat verbond. Dus Jezus heeft het voor ons gedaan. Maar technisch gezien hebben wij kinderen van God, nooit een verbond met God gesloten. Wij zijn eraan toegevoegd. Wij genieten ervan. Jezus heeft door zijn bloed het nieuwe verbond gesloten. En door de wedergeboorte, door de doop, worden we opgenomen in het nieuwe verbond. En met het avondmaal, als we avondmaal vieren, dan vieren wij het nieuwe verbond. Hebben wij ook een bewijs van het verbond, zoals de 10 geboden? Ergens 10 stenen platen hier ergens achter lichten. En dat laat zien dat wij een verbond hebben, dat wij in het verbond zijn. Nou, wij hebben twee dingen. Wij hebben nummer 1, de Bijbel. Het volmaakte woord van God dat leven geeft, dat ons vreugde geeft, dat ons leiding geeft, dat ons troost geeft. Het woord van God hebben wij ontvangen. Dat is een teken van het verbond. Dit boek heeft zich bewezen door de jaren heen. Dit werd aangevallen, dit werd bekritiseerd en dit werd wat er allemaal niet over gezegd is, door de jaren heen. Het is nog elk jaar de bestseller aller tijden. Er zijn meer dan, ik denk wel miljoenen, miljarden kopieën van gemaakt. En het wordt nog steeds, is het meest gelezen boek. Het heeft de test of time overleefd. Dit prachtige boek. Dit hebben wij ontvangen. En lieve mensen, ga het lezen. Je hebt dat ontvangen. Dat is jouw teken van het verbond wat je hebt ontvangen. Er is nog iets anders wat wij hebben gekregen. En dat is de Heilige Geest, halleluja. Prijs de Heer voor de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Efesiërs 1 vers 13. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gekenmerkt met het stempel van de Heilige Geest. Je bent gekenmerkt met de stempel van de Heilige Geest. Die ons beloofd is als voorschot op ons erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Lieve gemeente, jullie zijn gemerkt, gekenmerkt met het stempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest zelf is het bewijs van het verbond dat jij erin bent. Jij bent verzegeld met een goddelijk zegel. Als jij de Heilige Geest hebt, dan weet jij het ook. Als je het hebt, dan weet je het. Romeinen 8 vers 15b. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. En de geest zelf verzekert onze geest, dus de Heilige Geest verzekert ons, mijn geest, dat ik een kind van God ben. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus zijn wij erfgenamen. 3 keer erfgenaam, erfgenaam, erfgenaam. Waarom 3 keer? Omdat het zo belangrijk is. Als je iets herhaaldelijk ziet in de Bijbel, dat betekent, het is belangrijk. Laat je aandacht daar naartoe gaan. Kijk even naar dat woord. Dus wij zelf hebben het verbond niet gesloten, maar we zijn toch erfgenamen. Dus hetzelfde als Al en ik te komen overlijden. Krijgt Rafael het huis? Jee! Is hij blij? Nee, is hij niet blij natuurlijk. Heel veel. Maar hij is de erfgenaam. Maar hij heeft nooit dat contract getekend. Het mooie aan, wij zijn erfgenamen, omdat Jezus is gestorven, maar hij is ook weer opgestaan. Dat is het mooie aan Jezus. Dus we zijn erfgenamen omdat Jezus gestorven is, maar ook weer opgestaan. En wij hebben het voorschot van onze erfenis al ontvangen. Nou, erfgenaam zijn is passief. Voor je werk, je moet werken en aan het einde van de maand krijg je een loon. Maar om een erfenis te krijgen heb je niks voor gedaan. Het heeft iemand anders voor gewerkt. Klopt? Toch? Een erfgenaam is passief. Je ontvangt iets waarvoor je niet hebt gewerkt. Wij als kinderen van God ontvangen verlossing als erfenis. Het eeuwige leven is erfenis. Je hebt het ontvangen om niet. Jij hebt daar niks voor gedaan. Jezus heeft er alles voor gedaan. Jezus heeft het volbracht voor ons. Kun jij met volle overtuiging zeggen, Abba Vader. Abba Vader, kan je dat vol uitspreken? Abba Vader, kun jij met jouw mond belijden en met je hart geloven dat Jezus Christus Heer is? Als dat zo is, dan ben jij gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Dan weet je dat. Je weet, ik ben gered. Ik ben een kind van God. Mozes vroeg aan God, laat mij toch uw majesteit zien. He, aan het einde van het verhaal sluit God dan een verbond met Mozes en het volk. En God schreef op twee stenen platen de 10 woorden, de 10 punten, de 10 zaken, de 10 geboden. Dat was het contract. En de twee stenen platen werden het kenmerk van het verbond. De stenen platen werden ook later in de ark van het verbond gelegd. Mozes vroeg, laat mij toch uw heerlijkheid zien. En God zegt, kom maar op de berg. Ik vind dat zo mooi. Laat mij uw heerlijkheid zien. En God zegt, van, kom maar morgenochtend, heel vroeg, helemaal alleen, kom de berg op. Wij zingen en bidden dat we meer van God willen ervaren. Heer, laat ons uw teken en wonderen zien. Heer, wij willen uw grootheid zien, zingen wij. Hey, we willen meer van u ervaren in mijn leven. Maar wat doen we als God vervolgens zegt, ja, kom maar de berg op. Kom maar naar mij toe. God nodigt jou uit. Ga jij dan ook? Ga jij ook op Gods uitnodiging in? Als je God wilt ervaren, dan moet je ook een stap maken. En niet alleen maar zeggen, oh, laat mij uw heerlijkheid zien. En God zegt, kom naar me. Oh, laat mij uw heerlijkheid zien. Kom naar me toe. Kom, stap uit. Mozes ging de volgende ochtend, het hele volk sliep nog, iedereen sliep. Hij was de eerste die wakker was en hij klom de berg. Een man van 80 jaar oud, klom de berg Horeb, de Sinaï, klom hij op, helemaal naar God toe. Het is zo belangrijk om ook te doen wat God zegt, om in te gaan op Gods uitnodiging. Weet je, een verlangen is mooi, maar niet genoeg. Een verlangen is mooi. En het is geweldig om verlangens te hebben, een passie te hebben. Ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ik wil, maar uiteindelijk, ga dan ook. Doe daar iets mee. En als je een uitnodiging van God hebt gekregen. Als jij zegt, ik wil meer van u ervaren. En God zegt, kom dan naar me toe. Ga dan ook. Ga de berg op. Ga God zoeken. Ga op je knieën. Nee, het is moeilijk om in Nederland een berg op te vinden. Die hebben wij allemaal weggebeden. Ik vertel altijd, als ik in het buitenland ben, dan zeg ik dat Nederland het land is met het meeste geloof. Want we hebben al onze bergen weggebeden. En Jezus zei dat wij, als je groot geloof hebt, dan dat je tegen een berg kan zeggen dat die weggaat. Dus dat hebben onze voorouders allemaal gedaan. Bijzonder, hè? Mooi, heel grappig. Jullie vinden dat helemaal niet leuk. Ons plat landje, waar je zo ver kan kijken. Als je op een hoog gebouw ziet, je kan helemaal, nou ja, het is toch wel bijzonder. Maar wat bedoel ik met ga op de berg op is, ga God bezoeken. Kom in Gods nabijheid. En dat kan op je knieën zijn, dat kan alleen zijn, dat kan hier zijn, dat kan naar voren komen. Maar ga in op Gods uitnodiging. Mozes doet dat. Mozes gaat de berg op en hij neemt 2 onbeschreven stenen platen mee. Nee, die waren nog niet beschreven. Hij nam ze mee. En na de ontmoeting met God waren de stenen beschreven met de vinger van God. Het verbond was gesloten. Laten we even naar de ontmoeting zelf kijken. Toen Mozes daar stond, daalde Yahweh naar beneden met een wolk en kwam naast Mozes staan. En God, Yahweh zelf, riep de naam over Mozes uit. En we lezen bij die eerst, als Mozes zegt, van, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dan lezen we dat God zegt, van, ja, maar dat je kan mij niet van mijn aangezicht zien, omdat je dan gaat sterven. Maar ik zet je in een kloof van een rots. En dan zal ik aan je voorlangs gaan. En aan het begin zal ik mijn hand voor jouw ogen houden. Ik ga voorlangs gaan. En aan het einde zal je de achterkant van mij zien. De achterkant van God mocht hij zien. Nou, we zien dat dan, als het daadwerkelijk gebeurt, lezen we daar niets meer over dat hij in een kloof van een rots zat. En we lezen ook niets meer over de hand. Maar goed, dat nemen we dan maar even gewoon aan. Of dat precies zo gebeurd is, of dat God toch iets meer heeft laten zien, dat weet ik niet. Maar feit is dat Yahweh neerdaalt in een wolk en kwam dus naast Mozes staan. En dan gaat God met zijn heerlijkheid voorlangs bij Mozes. En de naam van God, Yahweh, wordt uitgesproken door God zelf. Mozes heeft daar op dat moment de heerlijkheid van God ervaren. Op een hele bijzondere manier. Nooit eerder heeft iemand dat zo op die manier ervaren. Waarom zegt God, roept hij de naam Yahweh uit? Nou, God stelt zich voor aan Mozes. God zegt wie hij is. Dus dit is een openbaar. We hebben ook gezongen, Heer, openbaar uzelf. Hè. We hebben vanochtend gezongen. God openbaart zich aan Mozes. Hè, openbaring betekent letterlijk dat de sluier weggehaald wordt. Kijk, van een bruid die niet zichtbaar is, die heeft een sluier voor zich en dan wordt de sluier weggehaald. En dat betekent openbaring. God openbaart zich hier aan Mozes. Maar wat betekent dat als een naam over iemand uitgesproken wordt? Of als Gods naam over iemand uitgesproken wordt? En het heel interessante parallellen die we zien met nummerie 6. Dat is de priesterlijke zegen. En toen we het zoontje van Hem en Goma en ook van Aga hebben opgedragen. Daarna bidden we altijd het priesterlijke zegen uit. En dat is dat prachtige gebed. Lees in nummerie 6 vers 22. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. En dan komt die zegen, mogen Yahweh je zegen en je beschermen, mogen Yahweh het licht van zijn gelaat over je schijnen en je genadig zijn, mogen Yahweh je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. En dan hier komt het, als de priesters, hè, als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Ja, dus de naam van God is een zegen voor het volk. In deze vier versen lezen we drie keer de naam van God. Mogen Yahweh je zegenen. Mogen Yahweh het licht van zijn aangezicht over je schijnen. En dus Yahweh. En dus de naam wordt uitgesproken over het volk. En daardoor, doordat Gods naam uitgesproken wordt, ontvangt het volk zegen. Nou, hier is het God zelf die zijn eigen naam uitspreekt over Mozes en hem daardoor zegent. Dus in heel veel dingen vind ik dat de priesterlijke zegen lijkt op de gebeurtenis die hier in Sinaï op de bergtop gebeurt. Waar God zijn eigen naam uitspreekt over Mozes. En God zegt twee keer, Yahweh. En Mozes werd gezegend. Waarom zou jij God willen ontmoeten? Ja, misschien wil je God ontmoeten uit nieuwsgierigheid. Ja, je wil wel wat. Ja, hoe is God eigenlijk? Misschien uit liefde of passie. Misschien uit pure discipline. Dat is een goede Calvinistisch Nederlands. Dat hoort erbij. Dit moet ik ook gedaan hebben, God ontmoeten. Dus dan doe ik dat ook maar. Maar weet je wat? Ik durf te zeggen dat het niets uitmaakt wat jouw motivatie is om God te ontmoeten. Als jij God ontmoet, dan word je gezegend. Als je in de nabijheid van God komt, dan is daar zegen. God zegende Mozes door zijn eigen naam over hem uit te spreken. En de priesters moesten de godsnaam dus uitspreken over het volk. En dan die hele zegen. En zo werd elke keer weer het volk gezegend. Het gaat om de naam. Het gaat hier om de naam. Het gaat erom wie God is. En de openbaring daarvan. Gods naam is vandaag de dag nog steeds Yahweh. God heet nog steeds Yahweh, daar is niets aan veranderd. Alleen, in het Nieuwe Testament lezen we over een nieuwe naam die gegeven is. Laten we dat even lezen. Filippenzen 2 vers 9. Een nieuwe naam is gegeven. En heel bijzonder, er staat niet Yahweh hier. Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dus voor de duidelijkheid, Yahweh is nog steeds de naam van God. Maar Jezus is gegeven als de hoogste naam voor ons. En we mogen, absoluut mogen we bidden. We zien op Yahweh, we zien op Yahweh. Maar net zo goed, we zien op Jezus. En het is goed om ook duidelijk te bewust te worden van die prachtige naam Yahweh. Prachtige naam. Dat is, ik ben die ik ben. Ik ben de eeuwige. Dat is een prachtige naam. Maar voor alle duidelijkheid, alleen in de naam van Jezus is er redding. Alleen in de naam van Jezus Christus is de redding. In de naam van Jezus moeten demonen vluchten. In de naam van Jezus worden de blinden weer ziende, genezen, wordt de lammen gaan weer lopen, zullen de doven weer horen. Dat is alleen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus kan je een tweede kans krijgen. Word je hersteld, krijg je een nieuw leven. Dus dat is de naam van Jezus, is aan ons geopenbaard. Dus, lieve gemeente, spreek de naam Jezus uit over jouw gezin, over jouw huwelijk, over jezelf, over jouw werk, over jouw gemeente. Spreek de naam Jezus uit. Er zit zoveel kracht in de naam van Jezus. Het kan doden opwekken. De naam van Jezus, de heerlijke naam van Jezus, daar moeten we ons naar uitstrekken. Nou, laten we kijken weer naar het verhaal van Exodus. De Heer, dus Yahweh, ging voor hem langs en riep: Yahweh, Yahweh, een God die liefdevol is en genadig. Luister, dit is God die zelf spreekt over Mozes. Dus God zegt dit zelf. Yahweh, 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 een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten en zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten en ook het derde geslacht en het vierde. Wat gebeurt hier? God openbaart zich aan Mozes. Heel veel mensen hebben een mening over God. Ik preek over God en jullie hebben een mening. En ik vind dit over God en jij vindt dat. En God is zo, God is zo. Maar nu hebben we even gelezen hoe God is volgens God. Is dat niet mooi? Dit is hoe God zichzelf ziet. Als je wil weten, niet wat mensen over God denken, maar dit is hoe God zegt, zo ben ik. Dit is wie ik ben. Hier in dit waanzinnige, prachtige vers, de Exodus 34 vers 6, dat hopelijk ondertekent. Ik ga na de preek, ik ga bij de deur kijken of het onderstreept is in je Bijbel. Exodus 34 vers 6. Wat een vers. Wat een machtig vers waar God zichzelf openbaar zegt, dit is wie ik ben. En hier komen we ook die bekende verbondswoorden. Ik heb een tijd lang veel over verbond gesproken. En of het nou verbond is met Abraham of Noach. Er komen altijd diezelfde woorden in voor. Nou, de MBV zegt het. God is liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. HSV zegt het zo barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goeder, tierenheid en trouw. Nou, ik wil toch eventjes de tijd nemen om die mooie Hebreeuwse woorden even te bekijken. Want het is niet goed of slecht vertaald. Het is, alleen dat woord is zo rijk. Daar zit zoveel in. Nou, het eerste woord dat HSV met barmhartigheid vertaalt en die andere met liefdevol, dat is het woord rachum. Rachum. Je kan, het ligt eraan of het net in welke vorm het is. Rachem of rachum. Maar rachum. En dat woord barmhartig, liefdevol. Mijn voorkeur voor dat woord is verbondsliefde. Verbondsliefde. En het komt van het woord baarmoeder. Rachum betekent ook baarmoeder. En het bijzondere is dus die band tussen moeder en het embryootje, het kindje, dat eigenlijk nog helemaal niks kan, maar die innige liefde, dat is echt gewoon ongelooflijk, onbeschrijfelijk. Dus het eerste woord wat God over zichzelf zegt is rachum, verbondsliefde, barmhartig, liefdevol. Het tweede woord is ganun. In een andere vorm heet het ganan. Dat en gen, daar komt mijn naam trouwens vandaan. Ik heet Jan, Johannes, staat in mijn paspoort. En dat Johanan betekent God is genadig. God is een genadige God. Oh, wat zijn, we kunnen dankbaar zijn dat God genadig is. Toch? God is genadig. God is vol gunst. Er staat letterlijk, God is, wordt niet snel boos. Ganan. En het derde woord is, en daar hebben we ook veel, de laatste tijd veel over gesproken, dat komt ook in Psalm 23 voor, Gesed. Gesed, dat wordt vertaald in de oudere vertaling met goedertierenheid. Gesed, goedertierenheid. Trouw, kan je het nog vertalen. Maar dit woord betekent eigenlijk gewoon door en door goed. Vol met goedheid. God is door en door goed. En dan het laatste woord is emet. Emet. Er komt ook het woordje amen vandaan. Dat betekent hij is waarachtig. Hij is waarheid. Trouw. God is betrouwbaar. Vandaag als je naar Israël gaat, dan hoor je vaak als je echt waar betekent be'emet. In de waarheid, letterlijk. Echt waar, be'emet. Waarheid, emet. God is waarachtig. Hij is betrouwbaar. Dus we hebben rachum, chanun, chesed, emet. Wat een prachtig woord. Dit zijn woorden dat God over zichzelf uitspreekt. God is verbondsliefde. Vol met liefde. God is genadig. Door en door goed. Goede tierenheid. En hij is betrouwbaar en waarachtig. Dus als iemand God nog niet kent en je wil hem aan iemand voorstellen, dan kan je zeggen, dit is de God van Israël. Hij is pure verbondsliefde. Hij is genadigd, hij wordt niet snel boos, hij is vol met goede tierenheid en hij is waarachtig en betrouwbaar. Dat is onze God. En dan die bonus van vers 7, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Amen. Dit zegt God over zichzelf. Zegt, dit is wie ik ben. De God van het Oude Testament, lieve gemeente, is dezelfde God als van het Nieuwe Testament. Ja, in het Oude Testament is God boos en dan is hij opeens lief geworden. Wat hebben we net gelezen? Door en door goed. Verbondsliefde. Betrouwbaar, waarachtig, trouw. Het is dezelfde God. Halleluja. Nou is mijn vraag, zouden jullie graag met hem in verbond willen gaan? Wil jullie zo'n God dienen? Dat kan. Dat kan door geloof in Jezus Christus. Door geloof in Jezus Christus. En dan ervaar je die verbondsliefde. Oh, dan mag je dagelijks groeien in die genade die God zelf is en die hij beschikbaar stelt. Je mag zijn goedheid ervaren, trouw en waarheid. Wat een vers, Exodus 34:6. Prachtig. Maar hoe zit het met dat volgende vers? De tweede gedeelte van 7. Is dat niet een beetje een domper in dit mooie tekst? Waarom komt dat erbij? Ik zal hem even voorlezen. Dus na al die mooie woorden en al die prachtige dingen staat er. Maar die niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde en het vierde geslacht. Hoe zit dat in verhouding met het eerste gedeelte? Nou, ten eerste wil ik even vaststellen, slechte dingen tot het derde en vierde geslacht, maar de duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Dus even om dit in perspectief te houden, dat is toch wel ongelooflijk, als we dat eventjes voor ons houden. Derde en vierde geslacht en duizenden. God is liefdevol, absoluut, maar hij moet ook zorgen dat onrecht bestraft wordt. Niet altijd meteen. Maar God is het hoge gerechtshof. Hè? Hij is de rechter van het universum. Hij is de rechter van de mensheid. En wat ben ik toch blij dat God dat is en niet de duivel. Wat ben ik toch blij dat er niet een engel de rechter is. Of een mens de rechter is. Of wie dan ook. Ik ben zo dankbaar tot een eerlijke, rechtvaardige, trouwe, wijze rechter op de troon zit. En dat hij beslist. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken of het wel rechtvaardig aan toe gaat. God is rechtvaardig, genadevol en liefdevolle rechter. Vergeet niet, alleen een slechte rechter laat onrecht toe. Een slechte rechter die laat criminelen lopen. Maar God niet. God zal degene die schuldig is, die zal moeten boeten. Maar God vergeeft schuld, hebben we toch ook gelezen. God vergeeft misdaad en zonde voor wie er om vragen. En wie in Jezus Christus gelooft, die wordt vergeven. We hebben zeker met de consequenties van zonde te maken. Maar voor de duidelijkheid, de straf van de zonde heeft Jezus aan het kruis gedragen. Als jij vergeving hebt ontvangen, dan ben jij gerechtvaardigd voor God. Dan ben je gerechtvaardigd, zoals dat in de Romeinenbrief zo duidelijk wordt. Dit vers gaat over het derde en vierde geslacht. Dat is vaak niet helemaal goed begrepen. Men heeft dat vaak geïnterpreteerd dat die zonde overgaat naar de derde of vierde geslacht. Maar Ezechiël 18:20 staat dat een zoon niet moet boeten voor de zonde van zijn vader. Hoe moeten wij dat zien? Hoe moeten wij dit vers goed begrijpen? Natuurlijk, alle kinderen van Adam en Eva, en dat zijn dus alle mensen, die worden in ongerechtigheid geboren. Dus wij worden in een verloren staat geboren en wij hebben allemaal een redder nodig. Daar gaat dit vers niet over. Dit vers gaat over dat derde en vierde geslacht heeft te maken met de Joodse cultuur. En dat het vier generaties leefden allemaal samen onder één tent. Nou ja, of meerdere tenten, maar die woonden bij elkaar. En je hebt dus opa en oma, papa en mama, kinderen en kleinkinderen. Vier geslachten. En die wonen dus samen onder één gebeuren. En wat God hier duidelijk maakt, is dat slecht gedrag, zonde, als iemand iets verkeerds doet, had het invloed op de hele familie. Dus als één daarvan iets verkeerds doet, en God zegt hier, dus je moet opletten, als jij iets verkeerds doet, dan is die andere de puneut. Jullie allemaal zijn dan de puneut. Let erop wat jullie doen. Het heeft invloed op anderen. Dus daar gaat dit vooral op, van jouw gedrag heeft ripples. Van als je een steen in de... Ja, consequenties, dat is goed. Dus jouw gedrag heeft absolute consequenties. Dus het hele gezin wordt de dupe daarvan als één iemand zich misdraagt. De tekst betekent dus dat jouw slechte gedrag niet alleen invloed heeft op jezelf, maar op het hele gezin. En we zien later het dramatische verhaal van Achan in dat boek van Jozua. Hij zondigt, hij doet iets wat God zo duidelijk gezegd heeft, niet doen. En hij doet het, hij wordt gestraft. En zijn hele gezin ook. Nou, dus daar gaat dit vers over. Dus zijn slechte gedrag had invloed op zijn hele gezin. Verdrietig, maar God is wel duidelijk. Toen Mirjam rebelleerde naar Mozes toe, zien we ook dat het hele volk niet verder kon gaan. Mirjam die kreeg een melaatsheid voor een korte tijd. En ze moest dan uit het kamp gezet worden, moest daar wachten en totdat ze weer genezen was. En dan kon de hele stoet weer verder gaan. Waar het hier om gaat is, jouw gedrag heeft invloed op het hele gezin, op de gemeente. En weet je ziet dat trouwens, is dat niet alleen een principe dat overal geldt. Als er iemand in het voetbalelftal zich misdraagt, dat heeft invloed op het hele elftal. Als in het bedrijf één iemand is die verkeerde dingen doet, dat heeft helemaal invloed. Eén persoon kan zoveel bepalen. Dus daar gaat dit ook om. Dus ik denk dat wat wij hier vanuit kunnen leren in het oog op het Nieuwe Testament, dat we heel bewust moeten zijn, heel bewust wat jij doet en wat jij zegt. Want dat heeft ook consequenties, gevolgen voor de mensen om je heen. Ik wil afsluiten met Jezus. Ik wil naar kijken naar Jezus. We hebben dit prachtige vers, Exodus 34, vers 6, gelezen. En we hebben vier hele mooie woorden ontdekt. Vier prachtige woorden. Rachum, Chanun, Chesed, Emet. Zulke mooie, mooie woorden. In het Nieuwe Testament lezen we dat deze woorden toegepast worden op Jezus Christus. Hij is dat ook. Al deze woorden worden ook aan Jezus toegewezen. Dat is dus een teken natuurlijk dat de goddelijkheid van Jezus. Rachum, Jezus is vol verbondsliefde. Hey, agape liefde, ik heb jullie lief gehad. En de Filippense brieven, de Efezebrief gaat daarover dat Jezus liefde is. Ganun, Jezus is genadig. Hij bracht genade, hij bracht blijvende genade. Gesed, goede tierenheid, Jezus is door en door goed. Hij is de goedheid zelf. En met Jezus is de waarheid. Hij is betrouwbaar. Hij is de amen. Dat lezen we in Openbaringen. Dat is onze God. Jezus is onze Heer. Hem dienen wij. Amen. Wil jij in het verbond komen? Ben je al in dat verbond? Of ben je nog niet in het verbond gekomen? Kom. Kom in het verbond. Wil jij de Heilige Geest ontvangen als een zegel? Wil jij een ontmoeting hebben met Jezus Christus? Wil jij Gods heerlijkheid zien? Wil jij Gods heerlijkheid zien? Ben je dan ook bereid om op de berg te gaan? Ben je ook bereid om een stap te zetten? Om naar God toe te gaan? Ik wil vragen of de worship team al naar voren kan komen. Of dat nou zometeen... Ik wil eigenlijk hetzelfde doen als twee weken geleden. Dat we gewoon de mogelijkheid hebben om God te aanbidden, God groot te maken. Ik wil gewoon, we gaan een lied zingen. Jullie mogen gewoon naar voren gaan als teken dat jullie een stap naar God toe maken. We kunnen gewoon hier staan. Er gebeurt verder helemaal niks, maar het gaat tussen jou en God. Als jij gezegd hebt vanochtend, laat mij toch uw heerlijkheid zien, dan geloof ik dat God tot jou gesproken heeft. Kom dan maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. En dan zal de naam van God zo over jou gesproken worden. Jezus over jou uitgesproken worden. En ik wil jullie zo vragen, voel je vrij vanochtend. Doe wat God jou ingeeft. En ik ben zo overtuigd dat jij de heerlijkheid van God zal ervaren. Gods liefde, door en door goedheid, betrouwbaarheid. Halleluja. Ik wil over jullie bidden. En ik wil ook over jullie de naam van Jezus uitspreken. En willen jullie met mij opstaan?